Goedenavond, broeders en zusters, kinderen, thuis en hier ook, een paar in de zaal, gelukkig. En, mijn naam is Jurgen Tolel, 43 jaar, en ik wil vandaag samen met jullie nadenken over het thema Black Lives Matters versus of tegen Jesus Matters. En als donkere evangelist ben ik gevraagd namens Stichting Hebron om over dit hele tere thema te spreken. En dan wil ik gelijk zeggen dat ik misschien wel eens emotioneel kan worden en misschien u thuis ook. Omdat we zaken gaan bespreken, omdat we over zaken gaan nadenken die niet altijd even leuk zijn, die wel eens confronterend kunnen zijn. Maar daarbij wil ik direct ook zeggen dat confrontatie niet slecht hoeft te zijn. Want daarbij kunnen we weten wie we werkelijk nodig hebben. En vandaag wil ik dan met jullie nadenken over dit thema. En dan is het ook mooi dat het vandaag precies Vaderdag is. En dan is het goed om als op zo'n dag als Vaderdag met elkaar te kunnen nadenken over cultuur, over gezinnen, over vaderschap. Ja, ook over Black Lives Matter natuurlijk, maar vooral over Jezus Christus en die gekruisigd. Nou, en jullie hebben het vast wel in de krant of op de televisie gezien. Jullie hebben het zeker opgemerkt dat de laatste 3 weken er enorm veel demonstraties zijn in Amerika en in Europa, in Engeland. Er zijn zelfs plunderingen en dreigingen van plunderingen. En dat omdat donkere mensen in de wereld vinden dat ze over het algemeen niet goed behandeld worden door een blanke overheid. In voornamelijk Amerika en West-Europa vinden deze dingen plaats. En deze beweging heet Black Lives Matters, of in het Nederlands zwarte levens doen het ertoe. En de druppel die de emmer eigenlijk deed overlopen was het doodmaken van een zwarte man door een politieagent. En het zou je vader maar zijn, hè, die daar doodgemaakt werd. Dan zou je ook woedend zijn, hè. En die demonstraties die gaan maar door. Met nog meer doden tot gevolg. Ik was gisteren deze boodschap aan het voorbereiden en ik hoorde op de radio dat er 3 levens weer, dat er weer 3 mensenlevens gesneuveld zijn in deze riot, zeggen ze dan in het Engels, in deze opstoot, zeg maar. En in Engeland. En dat is gewoon niet goed te praten. Het is gewoon niet goed. En we weten eigenlijk met z'n allen niet waar dit gaat eindigen. En dan moet er natuurlijk ook een stem komen vanuit de christelijke bewegingen om te vertellen wat de Bijbel hierover zegt. En dat gaan we vandaag doen. En wat we ook moeten weten is dat het doodschieten van burgers door politieagenten niet alleen plaatsvindt over zee, maar dat het ook plaatsvindt of plaats heeft gevonden in Nederland. Ik noem maar een datum. 20 augustus 2010 heeft mijn familie de zoon van mijn vaders zus, Jerry Landveld, verloren. Hij werd met 10 kogels doorzeefd door de politie. Op 30 mei 2016 werd zijn zoon Mitchell Winters, mijn neefje, jammer genoeg kende ik hem niet zo goed, een paar keer met hem gesproken, maar mijn neefje Mitchell Winters werd op 30 mei 2016 doodgeschoten in Schiedam. Dus hoe ik hier sta, heb ik letterlijk de frustratie van mijn familie gezien en meegemaakt. Maar ik zie ook dat de Caraïbische bevolking in Nederland die afstamt van de slavernij regelmatig geconfronteerd wordt met afwijzing. Omdat ze zwart zijn. Maar hoe moeten wij dat vandaag dan zien? En hoe ziet God dit? Wat moeten de blanke, Maar ook de zwarte bevolking, de zwarte christen in wezen en de blanke christen weten om hier vandaag de zaal uit te lopen of hier vandaag straks het YouTube-kanaal uit te doen en voor eens en voor altijd op een Bijbelse manier, maar ook vooral met een hart van bewogenheid naar het probleem discriminatie te kijken. De hoofdgedachte van vandaag, van deze boodschap is dan ook dat we eensgezind als christenen moeten zijn, ondanks de culturele verschillen. Dus de hoofdgedachte van vandaag is dat we eensgezind als christenen moeten zijn, ondanks de culturele verschillen. En laat me gelijk direct iets zeggen. Cultuur is iets moois. Het is van God gegeven. De Bijbel en Gods wetten zijn als het ware een kader waarin allerlei soorten culturen kunnen bloeien. God heeft diversiteit gemaakt omdat God zelf divers is. Door vele smaken, door ingerechten, verschillende kunst- en klederdrachten zien we dat God heel divers kan zijn. God geeft mensen van verschillende culturen gedachtes en ideeën om God en hun afkomst te presenteren. En zo laat God zijn diversiteit via allerlei culturen aan de wereld zien. Laten we met elkaar opslaan Filippenzen hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 11. En dan moeten we weten dat wanneer de apostel Paulus deze brief schrijft, hij in de gevangenis zit. En hoe hij in de gevangenis zit, daar heeft hij in wezen maar één wens. Hij heeft maar één wens. En dan kunnen we ook lezen. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat alsjeblieft een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft Jezus zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Door de kruisdood. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie voor hen die in de hemel en elke knie voor hen die op de aarde en elke knie die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover. En dan ga ik snel, ik ga proberen zo snel mogelijk te gaan. Dan gaan we snel nadenken over drie stappen naar eensgezindheid in Christus, ondanks culturele verschillen. En dan de eerste stap en de grootste stap waar we het langst eigenlijk in deze boodschap over na zullen denken, is dat ondanks de culturele verschillen moeten we oog hebben voor de ander. Vanuit vers 4. En de tweede stap naar eensgezindheid, ondanks de culturele verschillen, is dat we de ander voortreffelijker moeten achten dan onszelf. Vanuit vers 3. En de derde trede eigenlijk, het eindstation, dan gaan we heel snel nadenken,
over het einddoel van eensgezindheid ondanks verschillen. Dus we gaan kijken wat er uiteindelijk gebeurt op het moment dat Christelijk Nederland en u vandaag thuis gaat doen wat het schrift zegt. De eerste stap naar eensgezindheid ondanks de verschillen is dat we oog moeten hebben voor de ander. En dat lezen we in vers 4. Hè. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En dan wil ik even aan de kinderen vragen. Ben je wel eens doorgelopen op het moment dat je klasgenoot is gevallen? Ben je wel eens doorgelopen? Of heb je wel eens voetbal gespeeld en dan sta je met z'n tweeën voor het goal en die keeper komt op je af. En in plaats dat je die bal paast naar diegene die direct kan scoren, wil je zelf scoren en je komt tegen die keeper. Die bal komt tegen die keeper aan en hij is mis. En dit zie je ook in voetbalwedstrijden. Hè? Die ene speler staat er beter voor, maar die andere die wil hem gewoon scoren en hij mist. Terwijl als hij hem gewoon had gepaast naar... Kijk, niet zoveel voetbal meer, maar Frenkie de Jong of zo. Dan had hij hem gewoon gescoord. En dit is eigenlijk wat Paulus bedoelt. Op het moment dat je geen oog hebt voor de ander, raakt de ander gefrustreerd. We moeten, als we samen willen werken en samen willen scoren, oog hebben voor de ander. En dit is eigenlijk een klein voorbeeld wat de donkere mensen op dit moment vaak voelen. Ze voelen dat ze de bal niet krijgen. Ze ervaren dat ze de bal nooit mogen scoren. En iedere keer wanneer ze dat gevoel hebben, raken ze gefrustreerd en denken ze aan al die jaren ervoor waar ze helemaal geen kansen kregen en niet eens mee mochten spelen. Ze voelen zich dus gediscrimineerd. En heb jij ook wel eens dat je gediscrimineerd wordt? Misschien dat je niet mag meedoen vanwege je jonge leeftijd, of dat je juist niet mag meedoen omdat je oud bent, zeggen ze dan. Of dat je er anders uitziet dan de rest, of dat je net zo klein bent als ik. Ja, toen ik jong was, was altijd klein, mocht niet meedoen, terwijl ik toch oud was, maar ik mocht niet meedoen, ik was klein, vonden hun. Of dat je bruin bent, of rood bent, mooie rode haren. Sommige mensen accepteren dat niet, gaan pesten. Of dat je uit een ander land komt. Heb je dat ook wel eens gehad? Discriminatie is namelijk iets wat direct voorkwam uit de zondeval. Nadat Adam van de vrucht heeft gegeten, heeft God zich als het ware weggetrokken. Want God is zo heilig dat hij niet kan wandelen met iemand die ongehoorzaam is. Die niet aan zijn heilige wetten wil houden. Die voor 100% volmaakt en goed zijn. Dus God heeft zich weggetrokken en Adam kon niet meer kijken hoe hij moest leven. De enige man naar wie hij opkeek was zichzelf. En daardoor keek hij neer op anderen. Dus op het moment dat we geen spiegel hebben hoe we moeten leven, dan gaan we onszelf als de hoogste autoriteit vinden. En dat is eigenlijk precies wat humanisten doen. Hè? Dat is eigenlijk precies wat Black Lives Matter doet. De mens vindt zich hierom belangrijker dan de ander. En daarom discrimineert de mens. Discriminatie komt dus niet alleen voor bij blanken naar donkere mensen. Maar ook donkere mensen, die wellicht iets lichter zijn dan donkerdere mensen, discrimineren. In Suriname heb je het. Ja. En ook donkere mensen discrimineren ook naar blanke mensen. Vergis je niet hoor. Donkere mensen kunnen ook ernstig discrimineren naar blanken. Dus het probleem zit in wezen niet bij blanke of bij donkere mensen. Het probleem zit hem in wezen in de mens zelf. Wij willen het liefst in het middelpunt staan. En op het moment dat je merkt dat er een groep gefrustreerd is, moet je je afvragen waar dit vandaan komt. Want als we geen gehoor geven aan iemands frustratie, hebben we, zoals deze tekst zegt, geen oog voor de ander. Want elke emotie is waar. Hoe iemand zich voelt is altijd waar. Maar de gedachte welke iemand heeft om zich zo te voelen of zich zo te uiten, hoeft niet altijd waar te zijn. Laat me een paar snelle voorbeelden geven. Je kunt je bijvoorbeeld voelen alsof je de koning bent, maar de waarheid is dat Jezus koning is. En je kunt je misschien voelen als een meisje, maar als je de geslachtsdelen van een jongen hebt, ben je gewoon een jongen. Je kunt het gevoel hebben dat God vandaag niet van je houdt, maar de waarheid is dat God dat wel doet. Hij zegt het in zijn woord. En je kunt het gevoel hebben dat je er wellicht niet goed uitziet of goed genoeg uitziet, maar de Bijbel zegt dat je gevormd bent door Hem. Dus gevoel en emotie zijn altijd waar, maar de gedachte waardoor deze emotie komt, is niet altijd waar. Maar hoe zit het dan met de donkere bevolking, hoor ik wellicht iemand zeggen. Waar komt dan deze woede, deze emotie vandaan? Nou, uit ervaring weet ik dat het antwoord op deze vraag ernstig pijnlijk is, erg pijnlijk is en erg gevoelig ligt. En mevrouw en ik die praten wel eens over deze dingen in een wat kleinere setting, bijvoorbeeld als mensen willen gaan scheiden en we leggen ze dat uit en dan zien we dat een hele hoop mensen door het antwoord op deze vraag in tranen uitbarsten. Ze zien eindelijk wat er mis met ze is. En dat wil ik vandaag aan jullie meedelen. Want hoe zit het dan? En hoe zit het dan met de Antilliaanse en Surinaamse bevolking? De mensen die uiteindelijk afkomstig zijn uit de slavernij. Nou, hoe zit het? Nou, ik kan je gewoon een paar vragen stellen. De eerste is, hoeveel mensen kun je opnoemen die vandaag de dag, vanaf ze jong zijn, getrouwd zijn, zonder scheiding of zonder hertrouwen? Hoeveel mensen kun je nu opnoemen die als kind door een biologische vader en een biologische moeder opgevoed zijn? Ik heb deze vragen heb ik de afgelopen week aan vele mensen in mijn stad Rotterdam gevraagd die uit een slavernijverleden komen. En ze moesten eerlijk zijn dat het er bar weinig waren. Want weet je dat 66%, hè? Ik geloof dat het meer is, maar ik moet het ook van internet halen. 66% van de mensen die kinderen opvoeden uit een slavernijverleden wordt opgevoed, of de kinderen worden opgevoed door een alleenstaande moeder. 66%. Besef, mijn lieve broeder en zuster, dat er vandaag in heel wat gezinnen geen Vaderdag gevierd wordt. En dat dit percentage in gezinnen afkomstig uit landen met een slavernijverleden het hoogst is. Weet je dat er in de popmuziek van donkere artiesten meestal over onafhankelijkheid van de vrouw wordt gezongen? Weet je dat? Noem maar een wereldhit van Destiny's Child, Independent Woman, wat miljoenen heeft verkocht. En vele liederen lijken op die grote hit. En weet je dat de meeste rappers, de meeste donkere rappers, de meeste artiesten rappen over het hebben van veel vrouwen? Wanneer we zo als Paulus oog hebben voor de ander, dan weten we waar zo'n frustratie vandaan komt. Het is begonnen bij 250 jaar slavernij, waarbij slaven uit Afrika gedwongen mee moesten gaan om landen te verbouwen in de Cariben en Noord- en Zuid-Amerika. Wist je dat in een tijd van 200 jaar meer dan 13,2 miljoen Afrikanen uit Afrika zijn gehaald, zijn verscheept onder bizarre omstandigheden om uiteindelijk te werken in die landen die ik net heb genoemd. En wist je dat 20% van die 13,2 miljoen mensen die verscheept werden, al in de zee werden gedumpt voordat ze aan land kwamen? Als je dit weet, dan kan je begrijpen waarom de Bijbel, dat er in de Bijbel staat, en de zee gaf haar doden. En dan kwamen ze in dat land en dan moesten ze onder erbarmelijke omstandigheden, moesten ze gaan werken in de katoenplantage en de suikerplantages. En deze gezinnen werden verkocht en direct tijdens de verkoop van deze slaven werden gezinnen gelijk uit elkaar gerukt. Geen familielid bleef gespaard. Niemand had meer een familie. Iedereen kwam uiteindelijk alleen te staan. En deze individualisatie zie je tot op de dag van vandaag nog steeds. Wist je dat mannen bij vrouwen werden geplaatst voor 2 jaar? En als ze dan 2 kinderen had, dan werd die man weer weggehaald, naar een andere plantage gebracht en daar weer voor 2 jaar bij een andere vrouw gezet. Dus wat gebeurt er met zo'n vrouw die zich niet kan binden aan een man? Wat gebeurt er met zo'n vrouw die niet meer durft in een relatie te stappen omdat ze weet dat die man uiteindelijk toch weggaat? Uit angst wijst ze die man af, terwijl ze in wezen naar die man toe wil. Vrouwen, ik heb hier opgeschreven, vrouwen stelden zich uit angst om weer verlaten te worden door die man onafhankelijk op. Want de man ging uiteindelijk toch weg. En die man werd juist geleerd om zoveel mogelijk vrouwen te hebben, want dan werd hij gewaardeerd door de slaveneigenaar. Zie je waar die cultuur vandaan komt? Zie je waar het vandaan komt? En dat slavenverleden zit nog steeds vandaag in die mens. De mens is uit de slavernij. Maar de slavernij is nog niet uit de mens. Geen hechting. Geen gezonde gezinnen. Vaak alleenstaande moeders en vaders met weinig verantwoordelijkheid. Kinderen die opgroeien en die niet meemaken wat wel gezond is. En vandaag wordt deze cultuur nog steeds doorgegeven. Zelfs de gerechten van de slavencultuur zijn nu de delicatessen uit de Creoolse keuken. Bloedworst, varkensstaart, koeienmaag, varkensoren op zuur worden vaak gegeten bij feestelijke gelegenheden, maar zijn eigenlijk afdankertjes die men op de vuilnishoop vond van de slaveneigenaren en waar slaven een maaltijd van maakten. De frustratie zit in eerste instantie niet dat er uit de landen waar wij vandaan komen zoveel is geroofd. Je kan je huis verliezen in de oorlog. En dat is niet zo erg. Maar wanneer je een binding verliest met je gezin, dan word je gefrustreerd. En deze frustratie zien we in de beweging Black Lives Matter. Het lukt niet in de relatie. Je probeert het 9 van de 10 keer, lukt het niet. Mensen met de slavenverleden hebben dat probleem en worden er op allerlei manieren tot op de dag van vandaag nog steeds ermee geconfronteerd. Er zijn geen voorbeelden waar men zich aan op kan trekken, net zoals Adam geen voorbeeld meer had om zich aan te spiegelen. Waardoor elk gevoel van afwijzing voelt als discriminatie. Wanneer je afgewezen voelt en je kan het thuis delen in een gezond gezin, ontvang je liefde en kun je het van je afzetten. Maar de frustratie waar er in de donkere mens, waar het met de donkere mens in schuilt, is het verlangen hebben om erbij te horen, terwijl het in de familiesfeer niet lukt. Je bent nergens veilig. Het mooiste en het diepste wat God heeft gegeven in de mens is kapot. Er is een hechtingsbreuk ontstaan die door de slavencultuur nog steeds wordt doorgegeven. En als het ware stof op plakband. Als er stof op plakband komt, kun je het nergens meer aan hechten. En dit is gebeurd met de slaven of de mensen die afstammen van de slavencultuur. En daar komt hun frustratie vandaan. Laat me een beetje sneller gaan. Maar dit kan en moet vandaag stoppen. Mijn gebed is dat er in elk huis weer een vader en een moeder komt die geëerd worden door elkaar. Waardoor de kinderen de reflectie van Gods gezin in de huizen kunnen zien. Maar dit kan alleen als de kerk oog gaat hebben voor de individuen. Want als er één ding is wat de Heere wil, is dat er eens, let op, eens gezindheid is in de gemeente van Christus. En zoals dit vers zegt, wanneer we oog hebben voor de ander, zijn we een stap dichterbij eensgezindheid. Ik hoor iemand zeggen, ja maar broeder, kijk, luister. Hey broeder, dit is niet normaal wat je hier zegt, man. Ik hoor, als God dit heeft toegelaten, dat kan toch niet? En sommige van jullie die misschien deze boodschap gaan bekijken, die gaan zelf zeggen, no man, als dit aan de hand is, dan bestaat God niet. Maar het is juist andersom. Jij zou niet kunnen bestaan wanneer God je iedere keer zou tegenhouden als er iets slechts met je zou gebeuren. Of als je iets slechts zou doen, dan ben je geen mens, maar dan ben je een robot. God laat het gedrag toe van de mens, zodat de mens op de dag des oordeels volledig verantwoordelijk is voor zijn daden. Het is een liefdevolle daad van God die alle mensen het volledige recht geeft om te doen wat ze willen. Maar met eeuwige consequenties. Dus geen noodbroeder. Geen noodvragensteller. De rechter van de hemel en de aarde zal recht doen. En hij zal perfect oordelen, omdat hij niet alleen jouw ziel kan doden, maar jouw ziel ook in de hel kan werpen, zodat jij de straf gaat krijgen die je verdient. Wanneer we het hebben dat we oog voor elkaar moeten hebben, moeten we ook oog hebben voor de blanke gezinnen. In blanke gezinnen wordt het percentage scheidingen en alleenstaande moeders per jaar hoger. En het gaat echt snel. Maar hoe komt dat dan vanuit een blank cultureel oogpunt? We hebben net een donker cultureel oogpunt gehad. We hebben de slavernij behandeld. Maar hoe zit dat dan met een blank cultureel oogpunt? Nou, de neergaande spiraal is in wezen begonnen met de industriële revolutie. Nou, wat is er gebeurd met de industriële revolutie? De fabrieken kwamen tot stand, machines werden uitgevonden voor massaproductie en er waren te weinig arbeiders, waardoor ook vrouwen gingen werken. Nou, door de industriële revolutie zijn ook is ook het feminisme ontstaan. Want de vrouwen kregen geld. En als je geld hebt, heb je macht en een stem. En deze stem, die is uiteindelijk tot het feminisme, ja, geworden. Nou, wat gebeurt er als een vader en moeder werkt? Nou, de kinderen gingen werken, maar de kinderen konden natuurlijk, omdat er geld verdiend werd, ook naar school. En die kinderen die werden in groepen, werden ze verdeeld. Elke leeftijd had een verschillende groep. En dit was het grootste probleem. Op het moment dat je kinderen in verschillende groepen plaatst, dan ontstaat er kans voor subculturen. En subculturen is het grootste probleem in Nederland op de dag van vandaag. Want door subculturen kunnen de ouders zichzelf niet meer afspiegelen aan de kinderen, maar gaan kinderen hun eigen weg. Laat me iets zeggen, puberteit. Voor de industriële revolutie werd daar nooit over gesproken. Puberteit komt in sommige volken helemaal niet voor. En laat me je iets zeggen. Een Lady Gaga, of een Michael Jackson, of een Justin Bieber, of een Frank Sinatra, of een Rolling Stone had totaal geen kans in een grote maatschappij, maar door de subculturen dringt de wereld door in onze kinderen. En dit is op de dag van vandaag het grootste probleem. Want er ontstaat hierdoor individualisering. Kinderen willen niet meer met ouderen omgaan. En ouderen, door die subculturen, willen niet meer met kinderen omgaan. We zien het ook in de kerk. Kinderen moeten naar een aparte dienst. Maar waar in de Bijbel vind je dat kinderen naar een aparte dienst moeten? Individualisering. Laat me je paar dingen. Media. Tablets. Ik heb laatst iemand gesproken, zelfs een baby heeft tegenwoordig een tablet met twee knoppen. En oordopjes, die in 1960 zijn ontworpen, maar die een verschrikkelijke invloed hebben gehad op de culturele jeugd in West-Europa. Want door die oordopjes ontstaat er nog meer individualisatie en kunnen we niet meer gezamenlijk luisteren naar datgene wat iemand mooi vindt. Het is een verschrikkelijk probleem. Oordopjes. Je ziet het ook. Wanneer je tegenwoordig een discotheek ziet, of mensen die naar de discotheek gaan, ze dansen allemaal individueel. Terwijl we vroeger een volksdans hadden. We dansten met z'n allen. We hadden het gezellig samen. Maar nu kunnen de jongeren het alleen maar gezellig alleen hebben. Laat me iets zeggen over de dingen die tegenwoordig de meeste invloed hebben op de jeugd. Games, spelletjes, Warcraft en al die dingen. To Call of Duty en ik weet niet meer wat meer zei. Ik weet het niet. Maar weet je dat daar 125 miljard euro elk jaar over de toonbank van gaat? En dat onze kinderen totaal beïnvloed worden door deze subcultuur. En het probleem is, onze kinderen zijn 30 uur bezig met spelletjes en komen anderhalf uur naar de samenkomst en wij denken, wij snappen niet waarom ze niet bekeerd zijn. Maar vandaag wil ik je oproepen als vaders. Om vandaag werkelijk een standpunt in te nemen, zodat die subcultuur en al die troep de deur uitgaat. En we weer aan eensgezindheid kunnen werken. Want hier staat Stichting Hebron voor. Herstel voor gezinnen en huwelijken. We zijn een platform om via Stichting Hart voor Gezin lokale gemeentes toe te rusten, zodat de gemeente van Christus weer kan doen waar het voor is geroepen. En waar de Heer Jezus zelf voor heeft gebeden in Johannes 17. Vader, alstublieft, ik wil dat ze één zijn. Net zoals wij één zijn. En ik kan nog een hele hoop aanhalen over cultuur. Maar daar kunnen we nog 3-4 preken mee vullen. Maar laat vandaag, vaders, moeders, laat vandaag jouw inzicht, krijg inzicht, dat al die dingen niks te maken hebben met God. En als je ze wil wegdrijven uit je gezin, als je niet als een Josia kan zijn, die direct alles wegvaagt uit je gezin, begin dan vandaag bij jezelf, vader. Begin dan vandaag bij jezelf, moeder. Dus, door oog te hebben voor elkaar, zoals de tekst het zegt, kunnen we begrip opbrengen voor elkaars situatie. En met elkaar in de gemeente van Christus, samen elkaar voor de troon brengen. We hebben allemaal een probleem. Niet alleen zwarten hebben een probleem. Blanken hebben ook een probleem. Nou, punt 2. Dit was de langste trede, hè? Langste trede. Dan gaan we naar punt 2. De tweede trede naar eensgezindheid, ondanks culturele verschillen, is dat we de ander voortreffelijker achten dan onszelf. Vanuit vers 3. Laat me vers 3 nog een keer met je lezen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Wanneer we naar de moeite kijken van onze broeders en zusters, dan verdwijnt kleur. Wanneer je als donkere man weet wat er in het blanke gezin omgaat en wat dat blanke gezin kapot maakt, dan begrijp je dat je die blanke moet helpen. En wanneer je als blanke ziet dat die donkere man door die slavernijcultuur een groot probleem heeft, dan ga je als blanke die donkere helpen en kun je met elkaar eens zijn. En zul je de ander uitnemender achter dan jezelf. Dus de vraag is, kan ik mijn broer of zus uitnemender achter dan mezelf? Vind ik jou belangrijker dan mezelf? En waarin uitzicht dat? Vind je zelf, als je deze tekst leest, dat je de ander, je broeder en je zuster, uitnemender of belangrijker vindt dan jezelf? En waaruit uitzicht dat in jouw leven? Wanneer we dan weer komen op Black Lives Matter en we vergelijken dit met Jesus Matter, dan zien we dat Black Lives Matter alleen bezig is om in ieder geval niet minder te zijn. Black Lives Matter wil op dezelfde manier behandeld worden als iedereen. Black Lives Matter wil zeker niet minder behandeld worden, anders gaan ze de straat op om te reageren of te protesteren. Maar hoe is het met Jesus Matters? Laten we iets verder lezen in de tekst vanaf vers 5 en tot en met 8. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. We zien hier in eerste instantie dat Jezus al bestond voordat hij mens was. Hij heeft er dus voor gekozen om de allerhoogste plaats in de hemel te verlaten om uiteindelijk hetzelfde mensenlichaam aan te nemen. Zoals jij en ik. Jezus heeft zich dus uitermate vernederd. Jezus heeft zich verlaagd. De onsterfelijke heeft een sterfelijk lichaam aangenomen. Is niet op aarde. En is niet op aarde gekomen om de lakens uit te delen. Terwijl hij dat altijd kon doen. Want wanneer Jezus op aarde was gekomen om de lakens uit te delen, moest hij ons allemaal direct straffen. En daarom is de wederkomst. Hij is in eerste instantie gekomen als een knecht, als een dienaar. Hij heeft zichzelf vernederd om mensen te redden. Maar de boodschap van het evangelie is dat je nu moet kiezen voor deze Jezus. Want de volgende keer komt hij in pracht en praal. Komt hij met een mantel gedroopt in bloed. En dan zal hij iedereen afslachten die niet van hem is. Dat is de boodschap van het evangelie. En deze tekst zegt dat u werkelijk. Deze tekst zegt. Deze tekst zegt dat hij werkelijk het een dienstknecht is geworden en als een slaaf is geweest. De schepper van de hemel en aarde heeft zich als een schepsel voortbewogen hier op aarde en heeft nooit zijn kracht misbruikt als de God mens op aarde. Nee, hij deed totaal het omgekeerde. Hij gebruikte zijn goddelijke kracht om te dienen. En ondanks dat hij nooit iets verkeerds deed, werd hij ook alleen maar afgewezen. Dus als je het gevoel hebt vandaag, dat je wordt afgewezen. Ga naar Jezus. Hij kent jouw probleem. Hij zegt daarom, allen, zoals die tekst net ook is aangehaald, allen die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal je rust geven. En leer van mij, leer van mij, leer hoe ik met afwijzing ben omgegaan, zodat je werkelijk iedere afwijzing kan wederstaan en niet gefrustreerd hoeft te raken. Wij en onze voorouders, of deze nu blank of donker zijn, zijn zondig en hebben verkeerde dingen gedaan. En anderen doen ook verkeerde dingen met ons. We zitten nu eenmaal in de slangenkuil van de wereld en we bijten elkaar allemaal. De een bijt harder dan de ander, maar bijten doen we allemaal. Wat de blanken met het donkere hebben gedaan is verschrikkelijk. Maar het is niet te vergelijken met wat Christus is overkomen. Hij is vanaf de hoogste troon afgedaald in een slangenkuil. En heeft daar niemand geweten. Hij heeft niet gezondigd. En hij heeft juist mensen genezen, voedsel gegeven, demonen uitgedreven, doden opgewekt. En toch werd hij continu afgewezen en gebeten door zijn eigen creatie. Hij is gehoorzaam gebleven tot de dood om de straf van elke zonde, de straf van afgoderij, de straf van elke vorm van afwijzing, de straf van elke vorm van seksuele perversiteit, de straf van stelen, de straf van liegen, de straf van bedriegen, de straf van manipuleren. Noem elke zonde maar op die in je opkomt. Geen zonde is te gek waar hij niet voor is gestraft. Deze straf heeft hij moeten dragen aan het kruishout en is als rechtvaardig man door zijn vader vanuit de hemel gestraft. Jezus heeft de straf van de zonde voor elk mens die gelooft, zelf degene die vandaag aan het protesteren is onder de vlag Black Lives Matter op zich genomen. Zodat een ieder die in Jezus werk gelooft vandaag nog vergeving van zonde kan ontvangen door deze Jezus. En vandaag een nieuw leven mag beginnen met Jezus. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. We zien daarom dan ook niemand meer naar het vlees. We gaan nu, wanneer we dit geloven, mensen zien als mensen die door God hersteld zijn of door God hersteld moeten worden. Er komt een beurdend en een bewogenheid in je hart op het moment dat je beseft dat mensen verloren gaan. En dat Christus speciaal voor deze mensen is gekomen en dat ze hem nu moeten aanvaarden. Omdat de dag des oordeels aangaande is, aanstaande is. En om te laten zien dat hij die enige rechtvaardige God mens is, kon God hem rechtmatig uit de dood laten opstaan. En dit is iets wat christelijk Nederland niet goed begrijpt. Er wordt vaak gezegd, ja, hij heeft mijn zonde op zich genomen. Hij heeft mijn zonde op zich genomen. Maar als Christus werkelijk zondaar was, kon God hem niet uit de dood op laten staan. Hij heeft als rechtvaardige de straf van de zonde gekregen, zodat hij toen hij in de dood was, de dood hem niet kon grijpen. De dood kan alleen maar iemand grijpen die onrechtvaardig is. En daarom ga je dood. Je bent een onrechtvaardige. Je bent een onrechtvaardige. En daarom heb je Jezus nodig. Mijn broeder uit Urk. Mooie oorbel. Ja. Je bent een onrechtvaardige. En daarom heb je Jezus nodig. Kijk, Black Lives Matter, die protesteert omdat een zondige man doodgemaakt is door een zondige politieagent. Maar ik roep je als christen vandaag op om de straat op te gaan en te vertellen dat God de gezalfde Jezus Christus heeft gedood, zodat elke straf van ongerechtigheid van iemand die gelooft is geplaatst op Jezus. Weet je, we kunnen veel commentaar geven op mensen die de straat op gaan. Maar als er iemand de straat op moet gaan, dan ben jij het. Want je hebt werkelijk de boodschap dat een onrechtvaardige man is gestraft voor daden die hij zelf niet heeft gedaan. En dit moet de wereld weten. En vandaag kunnen mensen nog vrij zijn. En jij die luistert, vandaag kun jij ook nog vrij zijn. Want op het moment dat je bij het kruis komt, op het moment dat je ziet dat Christus werkelijk die grote matter is, dan wil je hem dienen. En dan zul je hem ook kunnen dienen, omdat een ieder die tot hem komt, hij niet wegdoet. Hij wijst niemand af die tot hem komt. En als je tot hem gaat, dan ontvang je de Heilige Geest op zo'n danige wijze, dat je ook de belofte van hem krijgt, dat je het einde zult halen. Zij die geloven, volharden tot het einde. En dat is een zekerheid, omdat jij het niet meer hoeft te doen. Jouw leven is als het ware begraven op dat kruis van Golgotha. Op het moment dat je voor Christus kiest, heb je ook geen rechten meer. Het enige recht die je hebt, is te geloven in de almachtige schepper die voor jouw zonde is gestraft. En de rest van je leven leef je dan uit dankbaarheid, ongeacht de omstandigheden. Jesus matters. En in Jezus Christus kunnen blanke en zwarte christenen elkaar vinden. In Jezus Christus worden alle strijdbijlen begraven. In Jezus Christus hoeven we ons niet te bemoeien met Black Lives Matters. Maar in Jezus Christus kunnen we ons bemoeien omdat we de ander uitnemender achten dan onszelf. Omdat we nu een oog hebben gehad voor de ander. Dat is het derde en laatste punt. Misschien nog 10 minuutjes. Wanneer we dan oog hebben voor de ander. En wanneer we de ander uitnemender gaan achten dan onszelf. Wat is dan ons einddoel? Wat zullen we dan zien wat God gaat doen? Wat is ons einddoel? Nou, in de eerste plaats is ons einddoel, zoals het geschreven staat in vers 3. Ons einddoel is, vers 2. Ons einddoel is, maak dan mijn blijdschap volkomen. Op het moment dat we werkelijk eensgezind zijn en de ander uitnemender gaan achten dan onszelf, wanneer we een oog gaan hebben voor de ander, dan is er blijdschap. Want degene die zo verdrietig is, wordt niet meer afgewezen door jou als broeder of zuster. Er is eensgezindheid. Dat één. En dit gaat gebeuren wanneer de blanke en de zwarte bijeenkomen en de kleuren wegvallen. De kerk zou weer een vuist kunnen maken naar Nederland en de wereld. En wanneer we de één uitnemender achter dan onszelf, dan hoeven we ook niet meer te discussiëren over een zwarte pieter kwestie. Nee. Want je weigert je broeder te kwetsen. Je weigert om je broeder te kwetsen. We hoeven deze discussie in de kerk niet te hebben. Het is gewoon duidelijk aan de hand van deze tekst. Maar wat zal dan gebeuren? We kunnen één vuist maken naar Nederland en de wereld. En als er één ding is waar Nederland voor moet uitkijken, is het het oordeel vanwege de bloedschuld van de slavernij. Maar wanneer we dit zullen oplossen in de kerk van vandaag, dan kunnen we niet alleen maar aan Nederland laten zien dat het oplosbaar is. Datgene wat onoplosbaar is, is oplosbaar geworden bij het kruis van de Heer Jezus Christus. Maar ook kunnen we iets laten zien aan het volk Israël. We kunnen ze jaloers maken. We kunnen ze jaloers maken door die eengezindheid, door die moeilijke problemen die eigenlijk in de wereld niet oplosbaar zijn, op te lossen in de kerk. En die jaloezie hebben we nodig voor de wederkomst van Christus. Wat zullen we nog meer meemaken? Op het moment dat we werkelijk gaan nadenken over wat we weg moeten doen van de cultuur en wat we moeten behouden, dan krijgen we weer Puriteinse gezinnen in Nederland. En dan zullen we opwekking meemaken. Dan zal de culturele zaken zoals media en tv en spelletjes op de achtergrond achtergrond verdwijnen, waardoor Nederland, kerkelijk Nederland, weer kan laten zien wat een opwekking is. Want de Geest, die geeft een opwekking op het moment dat we bereid zijn om alle zaken die niets met God te maken hebben, de deur uit te doen. En wanneer we die opwekking hebben en in die opwekking blijven leven, dan zal dit land weer een reformatie krijgen waar mannen van hartkrij en al die andere denominaties voor bidden. Een reformatie is het einddoel van eensgezindheid. Een reformatie in Nederland is het enige wat Nederland kan redden. Want een opwekking redt in eerste instantie de kerk, maar een reformatie redt een heel land. En dat hebben we nodig voor ons land vandaag. Laat me nog twee dingen zeggen en dan ga ik eindigen. Want wanneer we als kerk eensgezind zijn en de regering kunnen laten zien dat eensgezindheid werkt, wanneer we gaan bidden voor de regering en er weer christenen werkelijk in de regering terechtkomen, kan dit land zich verootmoedigen voor God en kan er schuldbelijdenis en schuldbekentenis gedaan worden. Niet in eerste instantie voor de zwarte bevolking, maar omdat de toren van God op dit land nog steeds is, omdat er geen schuldbekentenis gedaan wordt. En wanneer er schuldbekentenis gedaan wordt, dan kunnen we lezen in 2 Kronieken 14 vers 7 of 7 vers 14. Dan zal dit land volledig hersteld worden. En dat is wat we nodig hebben, broeders en zusters. En daar hebben we jullie allemaal voor nodig. We kunnen niet alleen een paar voorgangers op de kansel dit bespreken, maar als het niet toepasbaar gemaakt wordt op je hart, zal het altijd zo koud en kil blijven. Terwijl God meer wil dan dit. En als laatste wat ik wil zeggen, waarmee wil ik jullie, ja, ik kan niet zeggen naar huis sturen, anders zouden jullie in de zaal moeten zitten. Maar waarmee kan ik jullie, als het ware, ja, over nalaten denken en misschien nog vandaag, ja, laten toepassen dat jullie kunnen beginnen met datgene wat ik gezegd heb. Nou, ten eerste, vaders en moeders, sta op en verootmoedig je vandaag nog voor je gezin. En vertel in je gezin welke kwaliteiten jouw gezinsleden hebben die jij zo waardeert. Beleid je zonde. Beleid dat je bepaalde culturele zaken die niks met Christus te maken hebben, gewoon naar binnen hebt laten gaan. En beleid dat je ervoor kiest om het vandaag van je af te zetten. En dan zul je laten zien dat je met een rechte stok iemand kan laten zien dat hij een kromme stok heeft. Vaders, moeders die geen gezin meer hebben. Vooral die vaders. Die vaders die kijken en die geen gezin meer hebben. Bel je vrouw op. Bel je kinderen op. En zeg dat je vandaag een boodschap hebt gehoord. En dat je je wil bekeren. Omdat God niets liever wil dan zijn gezin weer bij elkaar hebben. 2. Ga naar een donkere broeder of zuster. En vertel wat je vandaag hebt gehoord. En wat er mis is in de cultuur. En vraag om vergeving voor je onbegrip. Dat zal een hele hoop goed maken. En dat je met elkaar wil optrekken. En dat je de ander uitnemender wil achten dan jezelf. En wellicht kun je ditzelfde onderwerp aankaarten aan je donkere broeder of collega op je werk die nog niet bekeerd is. Want dit is iets wat in de hele zwarte bevolking gaande is. En 3, bid voor reformatie, zodat dit land herstelt en dat de gezinnen weer hersteld worden in dit land. In Jezus' naam. Amen. We gaan straks één lied zingen en dan zal ik afsluiten met gebed. Oh, ik hoor hier, niet in mijn oortje, maar ik hoor hier dat we eerst gaan bidden en dan afsluiten met een lied. Vader God, dank u wel, Heer, dat u een waarmaker bent van uw woord. En wat we hier hebben gelezen en waar we hier deze korte tijd over hebben nagedacht. Dan wil ik u vragen dat u het toepasbaar maakt op ieder hart. Ieder menselijk hart die naar deze boodschap heeft geluisterd. Heer, dat we een reformatie mogen ontvangen van u, Heer. Heere, dat u uit de hemel komt en herstelt, Heere. Dat u de jaren van de kaalvreten herstelt. Dat u de gezinnen herstelt. Dat u de vaders weer laat opstaan. Dat u de moeders weer, ja, Heere, onder het bewind van uw woord een Titus 2 vrouw maakt, Heere. Heere, herstel, o God. Heere, dank u wel. Heere, dat we altijd bij u aan kunnen kloppen. En dat u onze vader bent, die altijd komt wanneer wij roepen. Heere, dank u wel, Heere, dat u zo groot en machtig bent. En dat we werkelijk als gemeente in Nederland, werkelijk, o God, eensgezindheid zullen hebben. We willen bidden voor elke voorganger van de lokale kerk. Heere, we willen bidden voor elke bediening in de gemeente van Christus in Nederland. En we willen u danken, o God. Heere, dat u werkelijk een ieder zal stuwen om tot uiteindelijk tot die reformatie te komen. Dank u wel, Vader. U bent een waarmaker van uw woord. Dank u wel voor uw zoon. Dank u wel. In Jezus' naam.